Radio.
Dit is het nieuws van 2 uur.
Goedemiddag, ik ben Malou van der Starre. De inlichtingenwet zorgt voor privacyproblemen, zegt de toezichthouder. De geheime diensten mogen door die nieuwe wet meer aftappen en meer hacken. Maar er wordt volgens de toezichthouder niet voorzichtig genoeg met verzamelde informatie omgegaan.
Dan loop je dus het risico dat je te veel binnenhaalt. Dat je te weinig vernietigt van wat je hebt binnengehaald. Dat je daarmee onnodig inbreuk maakt op de privacybescherming van de burger. En dat je dus onrechtmatig handelt bij de uitoefening van je bevoegdheid.
Er was al veel kritiek op de wet, juist omdat het veel problemen op zou leveren met de privacy. Het komende half jaar moeten de diensten de boel verbeteren, dan komt er weer een check. Als je zaterdag hebt geparkeerd met de app ParkMobile of Parkline, zou het zomaar kunnen dat je een parkeerboete krijgt. Bij zo'n 50.000 gebruikers van die apps is door een verkeerde update hun parkeeractie niet goed verwerkt. Als je een boete op de mat krijgt, moet je zelf bezwaar aantekenen bij de gemeente. Een jongen van 18 die vorige week werd aangereden op de A7 in Groningen is overleden. Hij kwam zelf met zijn auto in de vangrail terecht. Daarna stapte hij uit en probeerde hij de andere rijbaan over te steken waar die werd geschept. Een basisschool in Den Haag hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan een islamitische moeder. Haar twee dochters stonden vorig jaar niet op de klassenfoto omdat de fotograaf langskwam tijdens het offerfeest. Discriminatie vond de moeder en ze eiste een schadevergoeding. Een rechter gaf de moeder gelijk, maar volgens een hogere rechter heeft de school genoeg andere opties aangeboden.
Dat er een maand later door adjunct-directeur, een amateurfotograaf, alsnog foto's zijn gemaakt. De schoolfotograaf is op nog een later tijdstip teruggekomen om nog individuele foto's te maken. Maar de klassenfoto's die zijn toen prima gelukt. En dat alles samen vindt het Hof dan zo van belang dat je niet van discriminatie kunt spreken.
Het weer dan nog, af en toe een zonnetje, maar ook af en toe wat regen. Het is een graad of 8. Dit was het nieuws van NOS op 3.
Wij zijn anders. Kicks Radio. Online, mobiel en via DAB+.
Dit is Kicks.
Kicks Radio.
Nu. Tussenuur.
Goed dat je erbij bent. Dit is Tussenuur, de 3FM Human Podcast, waarin we elke week proberen grote onderwerpen klein en behapbaar te maken voor jou. En deze week is mijn beurt. Segert hier. Goed dat je erbij bent. En van de week ben ik begonnen in het boek 12 jaar slaaf. Ja, een groot kans dat je de originele titel wel kent. Dat is namelijk 12 Years a Slave. Het is het boek waar die ene film op gebaseerd is, die een paar jaar geleden een behoorlijke hit was. Het speelt zich af zo halverwege de 19e eeuw in Amerika. En het volgt Solomon Northup, een vrije zwarte man die ontvoerd wordt en 12 jaar als slaaf op de katoenplantages moet werken. Het is een heftig boek. Hij vindt er absoluut geen doekjes om. Het is soms zo gruwelijk dat ik hem af en toe even weg ga leggen. Want dan trek ik het gewoon heel even niet meer. En als je dit boek leest, of je leest andere verhalen over slavernij, je ziet films over slavernij, dan kun je snel het idee krijgen dat slavernij iets is van vroeger. Iets uit het verleden, iets wat gelukkig niet meer bestaat. Iets wat we achter ons gelaten hebben. Maar niets is minder waar. Vandaag de dag leven ruim 40 miljoen mensen in slavernij. En wil je hem nog even ietsje dichterbij hebben? In ons eigen Nederland wonen naar schatting 6.000 moderne slaven. Afgelopen zondag was het internationale dag voor de afschaffing van slavernij. En daarom heb ik vanmiddag 3 gasten in de studio die elke dag strijden tegen allerlei vormen van moderne slavernij. Mijn eerste gast, Romee Mulder. Goedemiddag, welkom. Goed dat je er bent.
Dankjewel.
Ja, jij werkt voor Young and Fair. Dat is een club die jongeren informeert over fairtrade en eerlijke handel. Daar gaan we het zo over hebben. Jullie hebben alle 3 de slavery footprint ingevuld. Jij ook?
Ja.
En wat kwam daaruit ongeveer?
Hier kwam uit dat ik 38 slaven voor mij heb werken.
38?
38.
Schrok je ervan?
Ja, toch wel. Ik denk dat je van ieder getal wel schrikt. Omdat het iets is waar je helemaal niet bij stilstaat iedere dag. De spullen die je koopt, de kleding die je aan hebt, waar zij aan werken.
Ja.
Dus ik ben benieuwd wat de rest voor uitkomst heeft. Nou, dus dan zien we wel of het film is of niet.
Nou, dan gaan we natuurlijk nog even kijken. Shamir Keulers, ook welkom. Jij werkt voor het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, CKM. Hoe hoog was jouw slavery footprint?
Ja, ik begin al een beetje te zweten, want die van mij komt op 49 uit.
Oeh, oké, dat is wel hoger. Ja, dat is dan. Dat valt weer mee, Romee.
Ja.
Waar zou het hem dan in zitten, denk je? Heb jij een idee?
Ja, misschien toch elektronica, de iPad, de smartphone. Van werk ook nog eens wat elektronica.
Ja,
daar
dat is een markt waar slavernij veel voorkomt. Hè?
Ja.
De gadgets, zeg maar.
Ja.
Ja.
Ja. En mijn derde gast vanmiddag is Henk-Jan Kamstegen. Hij werkt bij de International Justice Mission. IGM zullen we het vanmiddag maar gaan noemen, ja, voor het makkelijk. Dat is een grote wereldwijde organisatie die strijdt tegen moderne slavernij. Hoe hoog was jouw footprint?
Ik kom op 28 slaven die voor mij werken.
Nou, dan tot nu toe win jij, om het zo te zeggen. Ja, even die footprint. Je moet van alles nog wat invullen. Je vult in hoe je woont, wat je eet. Je kledingkast, die heb ik nu nog voor mijn neus staan. Dat vond ik heel lastig. Wat hangt er in je kledingkast en zo? Dat zijn allemaal vlakken waarop slavernij voor kan komen. Ja, ik gooi hem even in de groep, maar jullie... Mm-hmm. Dat klopt.
Ja. Ja. Vandaag net nog een blog geplaatst over een aantal jongens die we bevrijd hebben als IGM uit een schoenenfabriek in Bangalore, India. En ik had net dat blog geschreven en daarna ben ik die test gaan doen. Ja, en dan schrik je inderdaad even van hoe jouw kledingkast eruit ziet. Dan ben ik niet zo van de schoenen, maar goed, koop maar eens schoenen die slaafvrij zijn. Ja. Ik geef het je te doen.
Ja, nou ja, Romee, dat is een beetje jouw vakgebied. We gaan het straks ook hebben over duurzame kleding. Kan dat, ja, kleding, schoenen kopen die niet door slaven gemaakt
zijn? 100% zeker kunnen we dat eigenlijk nooit zeggen. Dat is heel lastig. Je kan wel op andere dingen letten om een zo schoon mogelijk kledingstuk te kunnen kopen.
Oké. Dus nou goed, zometeen gaan we daar helemaal door over praten. Ja, ik heb hem ook dus nog voor mijn neus staan. Ik ben bij ding 10 van de 11. Dan zeggen ze, wat zit er in je kledingkast? Nou, ik kan een beetje zitten kijken en wat er allemaal in zit. Niet zoveel schoenen. Dat kan dan weer schelen natuurlijk. Maar ja, dat is misschien wel licht waarom ik een man ben. Laatste vraag. Even doorklik. Oh, dat is wel... gelukkig kan ik daar 0 op zeggen. How many times have you paid for sex? Dat is... Ja, dat is gelijk. Ja, ik kijk ook weer even naar jou, Henk-Jan. Dat is iets waar slavernij ook... Dat denk ik heel snel aan bij moderne slavernij. Sekswerkers.
Oh ja, absoluut. Ja. Dat is precies wat wij... Een van het casework type wat wij doen is... kinderen uit de commerciële seksindustrie bevrijden. Dus daar zitten heel veel kinderen zitten vast in de seksindustrie.
Ja, en dat is ook in Nederland is dat nog steeds het geval.
Ja, zeker. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel die laat weten dat er per jaar ongeveer 1320 Nederlandse minderjarige meisjes seksueel worden uitgebuit. Over jongens hebben we eigenlijk te weinig cijfers. Maar het schokkende hiervan is dat de Nationaal Rapporteur zegt 89%, dus 9 van de 10 minderjarigen die seksueel wordt uitgebuit, hebben we gewoon niet in beeld. Dus we weten niet waar ze zijn en hoe we ze kunnen helpen.
Wauw, dus het is eigenlijk nog maar een topje van de ijsberg, die cijfers die we kennen. Ja. Nou, dat zullen we wel nog wel een paar keer vaker horen dit komende uur, volgens mij. Ik moet hem dan natuurlijk ook nu met de billen bloot. Gaat hij denken, gaat hij rekenen en dan kom ik uit op 48. 48 slaven. Dat is, ja, dat is best veel.
Dat is heftig.
Ja, ja, dat is echt heel, dat is echt heel gek, ja. Wil jij hem ook invullen thuis? Ik check eventjes slaveryfootprint.org. Daar kun je door. Het zijn 11 vragen. Je moet er even klein even je tijd voor nemen. Maar dan is het wel heel inzichtelijk. Henk-Jan, ik ga even naar jou. Er werken dus 48 slaven voor mij. Ik merk daar echt helemaal niks van.
Nee.
Nee.
Dat merk je over het algemeen omdat je gewoon je boodschappen doet en niet navraagt van waar je boodschappen vandaan komen. Je koopt je bosje rozen voor je vrouw. Je vraagt niet na waar dat bosje rozen geplukt is. Door wie dat bosje rozen geplukt is. Weet je, als je daar niet over nadenkt, kun je, zonder dat je het weet, een aandeel hebben in het in stand houden van de slavernij wereldwijd.
Ja, ja. Ja. De rozen. Rozen?
Ja, ik kom op dat voorbeeld omdat eerder wij jongetjes hebben bevrijd uit een rozenboerderij in India, ook in dit geval. En die jongetjes zaten vast als slaaf. En die moesten de hele dag rozen plukken. Verwonden zichzelf daar. Werden mishandeld door de eigenaar op het moment dat ze een rozentakje braken. En dat is gebeurd.
Dat is wel gek. Dat is misschien heel gek. Maar dan zit ik gelijk weer in dat boek van mij. In die, over die katoenplantages. Katoenplukken. Ja. Waar dat precies hetzelfde gebeurt. Absoluut. Wat dat betreft zijn we gewoon weer 200 jaar terug.
Ja, en dat is ook de reden dat ik sterker. Dat is een goede timing. Maar net vorige week zelf aan een boek ben begonnen. Eigenlijk zou je de opvolger van 12 Years a Slave kunnen noemen. Want om het gezicht van moderne slavernij te laten zien. Want slavernij is bij de wet gelukkig nu wel verboden, maar er zijn nu met 40 miljoen slaven meer slaven dan ooit in de wereldgeschiedenis. Dus en het wordt tijd dat we steeds meer, daarom blij met deze uitzending en met de aandacht hiervoor, dat we ons realiseren, jongens, het is nog springlevend. En we houden het met z'n allen springlevend.
Ja, want eventjes, nou, we noemen de rozenindustrie, we hebben het even de kledingindustrie gehad. Wat voor industrieën komt slavernij nog meer voor?
Steenfabrieken, rijstfabrieken, boerderijen, eigenlijk alle industrieën. In de kledingindustrie, in de seksindustrie hebben we het over gehad. Het gebeurt overal.
Kun je iets kopen in de winkel waarvan je 100% zeker weet dat het niet door slaven gemaakt is? Nou, dat er geen slavernij aan te pas gekomen is?
Nou ja, misschien hopelijk bij je plaatselijke bakkerij. Maar als je gewoon in de supermarkt bent, als je puur even naar de chocolade kijkt. Tony Chocoloni is natuurlijk een bekend voorbeeld. Die doen echt hun best om te zorgen dat de chocolade die ze verkopen slaafvrij is. Maar zelfs zij zeggen dat ze niet 100% kunnen garanderen. Dan kun je nagaan wat voor een troep de rest is. Maar zelfs Tony Chocoloni kan het niet garanderen. Daar zijn ze gelukkig heel open in. Maar
hoe kan dat dan? Hoe kan het dan dat zij dat niet kunnen garanderen? Is die productieketen zo ingewikkeld?
Dat zal zo zijn. En ik denk dat de markt door en door ziek is. Hm. Ja.
Ja. Jij werkt bij de International Justice Mission. Je had het net al eventjes over. Je hebt jongens bevrijd van een rozenkwekerij en zo. Dat is wat jullie doen. Jullie halen mensen uit slavernij.
Ja, dat is het spannende verhaal van wat we doen. We bevrijden letterlijk slaven uit bordelen, uit fabrieken en dat soort plekken. Wat we daarnaast doen, wat veel meer van belang is nog, is dat we zorgen dat de autoriteiten, dus lokale overheden, zelf dit werk gaan oppakken. Want het is natuurlijk raar dat een NGO slachtoffers moet gaan bevrijden, terwijl in die landen waar we werken slavernij gewoon verboden is. Dus door die bevrijdingsacties laten wij de lokale autoriteiten zien, want we doen het altijd met de autoriteiten zelf. Jongens, dit zijn jullie wetten. Dit is wat er in de praktijk gebeurt. Je ziet hier de slaven die je nu net zelf met ons bevrijd hebt. Er gaat hier iets dus niet helemaal goed. Wat kunnen we nou gaan doen? Wat kunnen jullie nu gaan doen om te zorgen dat je de meest kwetsbare in je samenleving gaat beschermen? En dat is het grotere plaatje. Minder spannend. Dat doet op Facebook minder. Die reddingsoperaties
ja, dat
doen
zal
goed,
ja. Iets minder goede foto's. Ja.
Maar dat is wel de essentie waar het om draait.
Ja, en werkt dat? Lukt dat? Krijgen jullie voet aan de grond?
Nee, absoluut. Om een voorbeeld te noemen, Cebu, Filipijnen. De konden we, toen we daar begonnen, kon je de kinderen daar van de straat plukken voor seks. Was geen enkel probleem. We zijn er aan de slag gegaan. In een 4 jaar tijd werd het aantal kinderen in de commerciële seksindustrie verminderd met 79%. Oftewel, dan heb je impact. Sterker nog, we hebben dat casework daar aan de overheid kunnen overdragen. Er is een speciale politieunit in het leven geroepen, mede dankzij onze hulp en training. Die pakken het nou serieus op. Wat we nu doen in Cebu is kinderen uit bevrijden van die worden misbruikt voor cybersex. Dan heb je het echt over hele, hele jonge kinderen. Maar dat is weer een andere, nou ja, een andere vorm van slavernij.
Ja, ja.
En ook daarin helpen we de autoriteiten weer om ook dit probleem nu grondig aan te pakken en op te lossen.
Ja, ga ik toch even naar dat spannende deel van jullie werk. Want ja. Hoe gaat dat dan, zo'n bevrijding? Jullie krijgen een seintje van iemand van, hey, dat zou wel eens mis kunnen zijn of zo?
Nou, we hebben undercover-medewerkers in dienst zelf. En die gaan nacht in nacht uit die bordelen in op zoek naar kinderen. En die zoeken naar bewijsmateriaal. En op het moment dat wij bewijs hebben, dan gaan we naar de lokale autoriteiten met dat bewijsmateriaal. En dan doen we een inval met hen om die meisjes te bevrijden. Dus ik ben een keer bij zo'n briefing geweest, vlak voor zo'n reddingsoperatie. Ja, dan krijg je plaatjes te zien van het bordeel, de nooduitgangen, de foto's van de verdachten, de foto's van de kinderen die we op het oog hebben. Ja, weet je, het is een spannende politieserie waar ik middenin zat. En vervolgens, ik ben niet bij die bevrijdingsactie geweest. Ik heb wel in een lokaaltje gewacht op die meisjes die bevrijd zouden worden en die daar naartoe gebracht zouden worden om opgevangen te worden. Het was een heel bizar beeld. Er werden 26 meisjes in die ruimte ingebracht. En daar zat ik dan als Westerse man. Nou ja, ik wist niet waar ik kijken moest. Zeker, want dat was in de Filipijnen. Vooral veel klanten van die meisjes ook Westerse mannen zijn. Ja. Dus bijzonder gebeuren. Maar dat is wat we doen.
Ja. Yeah. Het lijkt me inderdaad, wat je zegt, heel bizar als dat ineens dan, als je daar dan ineens zit te wachten. En dan ben je ook heel blij. Heel concreet, heel goed werk doen.
En we konden achter de stapels Big Macs wegvluchten. Want we hoorden dat er 26 meisjes aankwamen. We zijn als de sodomieten naar de McDonald's gereden om eten te halen voor ze. En dus ik heb daar Big Macs en frietjes uit staan delen aan ze. Dus bizar verhaal.
Dat geloof ik wel. Ja. Maar jullie werken samen met lokale overheden. Ja. Werkt dat altijd? Willen ze altijd?
Nee, ze willen niet altijd. Sterker nog, we hadden onlangs nog een reddingsoperatie wilden we gaan uitvoeren in een bordeel waar we een aantal kinderen op het oog hadden. We kwamen eraan, het bordeel was leeg. En toen bleek dus de politie zelf getipt te hebben aan het bordeel. We komen eraan, maak dat je wegkomt. En dat gebeurt helaas ook nog.
Wow. Ja, en die zitten dus. Het is een probleem dat door de hele samenleving dan loopt. Of zo lijkt wel.
Ja.
Ja. Word je daar niet wel eens moedeloos van?
Ja, aan de ene kant wel. Als je dat soort verhalen hoort wel. Want je weet dat onze collega's hebben echt die meisjes op het oog. Die weten precies wie ze willen bevrijden. En op het moment dat je dan in een leeg bordeel aankomt. Weet je, dan komt het zo dichtbij. We hebben het over cijfers. Maar als je de gezichten erachter ziet. En de meisjes in de ogen hebt gekeken. Een keer in Mumbai liep ik door de rosse buurt daar. En ik keek daar. Ik stond er oog in oog met een van die vrij jong meisje. Ik heb geen idee hoe oud ze was, maar... En elk moment dat ik nu hoor van bevrijdingsacties in Mumbai, dan hoop ik van, ik hoop dat ze ertussen zit. Ja. Weet je, want ze heeft een gezicht voor me gekregen.
Ja.
Ja, en dan maakt het je soms moedeloos. Maar gelukkig horen we ook de hele goede verhalen. En dat we echt niet alleen duizenden bevrijden, maar dat we echt samenleving aan het veranderen zijn. En dat, nou ja, daardoor blijven we bezig.
Ja, is dat de oplossing, de samenleving veranderen? Zijn er andere dingen die kunnen helpen?
Nou, wij geloven dat de oplossing is werkende rechtssystemen. De politie moet zijn werk gaan doen. Lokale aanklagers moeten weten waar ze het over hebben. En de rechters moeten hun werk serieus nemen. En als dat werkt, dan gaan daders worden gepakt. En potentiële andere daders gaan inzien. Verrek, ik kan beter op een andere manier mijn geld gaan verdienen. Want ik kan nu in de bak terechtkomen.
Ja.
En dat zien we dat werkt.
Ja, ja.
Het rechtssysteem moet gaan werken. Dus als dat niet werkt, dan, weet je, dan gaat iedereen zijn gang. En iedereen doet maar die zin in heeft. Want ik word toch niet gepakt. Ja. Dus kan mij het schelen.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat dit iets is dat... zeker als je naar buitenland kijkt, veel voorkomt in landen waar veel armoede is. En dat geld of een opleiding ook... een oplossing kan zijn.
Ja, en er zit een gevaar in om te denken dat armoede de oorzaak is hiervan. Ik sprak een collega van me, die werd er eigenlijk een beetje boos toen ik dat suggereerde. Mm-hmm. Hij zegt, weet je, er zijn miljoenen armen op de wereld die geen seconde na zouden denken, of ook maar geen seconde zouden denken van, ik ga mijn kind verkopen voor seks, of ik ga anderen uitbuiten voor in slavernij. Hij zegt, het is pure evil. Dat is wat het is. Sterker nog, we hebben de zogenoemde Queen of Cyberporn. Dat was de titel die ze had meegekregen. Dus die dame was groot in het hele cyberseks-wereldje. En heel veel slachtoffers. Die hebben laten arresteren. En die woonden in een prachtig huis. Die was helemaal niet arm. Het was gewoon een hele makkelijke manier om heel veel geld te verdienen.
Ja, dat is het vaak. Gewoon het geld. Het geld drijft mensen geld, dan. Ja. Ja. Als je nu luistert en denkt, dit is zo groot. En India, Bangladesh. We gaan zo even verder praten met Shamir Keulis. Want het komt ook in Nederland voor. Maar ik ga eerst een bijzonder nummer draaien. Jan, jij hebt het meegenomen?
Ja.
Ja, waar gaan we naar luisteren?
Nou, ik deel natuurlijk thuis wel het een en ander over wat ik doe. Ik treed uiteraard niet in details als ik het over de cybersex ellende heb en alles. Maar ze weten wel dat papa bij een organisatie werkt die helpt slaven te bevrijden. En toen mijn jongste dochter, die zingt nogal veel. En de oudste trouwens ook. Maar mijn jongste kwam toen op het idee, ik wil graag een nummer maken over het werk van IGM. En we hebben Christiane Behorquist, zij is ambassadrice van IGM, gevraagd of zij met mijn twee dochters, mijn twee oudste dochters en de dochters van mijn collega Arjen ten Brinke en hun zoontje een nummer wil opnemen. Dat hebben ze gedaan. En die is vandaag, of deze week, is die klaar. Dus je hebt de primeur.
Hebben de primeur. Voor het eerst, A Child Like Me heet die.
Ja.
We gaan naar luisteren.
Know how
Zit hier een trotse vader tegenover
ja,
mij?
Ja, met kippenvel. Mooi
ja,
toch?
Ja, te gek. Ja, ja, heel ja, mooi. Ik
heel trots op.
Heel trots. A Child Like Me, dus speciaal geschreven voor IGM. Dan gaan we nu het ietsje dichterbij brengen. En dat doe ik met Shamir Keulers. Want jij kunt meer vertellen over slavernij en mensenhandel in Nederland. Jij werkt bij het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, het CKM. En jullie doen een onderzoek naar slavernij en mensenhandel in Nederland. Jullie lobbyen in de politiek voor betere aanpak van het probleem en proberen ook de bewustwording van het probleem te vergroten. Dan vat ik jullie werkzaamheden redelijk samen, volgens mij.
Ja, helemaal correct.
Ja. Ja. Ik zei in mijn inleiding, zo'n 6000 mensen in Nederland die in slavernij, op een of andere manier in slavernij of ja, slachtoffer zijn van mensenhandel. Dat getal klopt. Dat
ja, het is een schatting van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Eind vorig jaar. En daarvan is de grootste groep minderjarige meisjes die seksueel worden uitgebuit. Dat zijn er zo'n 1320.
Bijna een kwart.
Ja, wow. Waarvan, ja, ik zei het al eerder, 89% is onzichtbaar.
Ja, dus het zou zomaar kunnen dat, nou, doe dit nog eens een keer 10 en dan, dat zou ook nog kunnen in theorie.
Ja, met cijfers moet je altijd oppassen natuurlijk. Maar dit is een schatting van de Nationaal Rapporteur. En ja, als je dan even doordenkt, ja, dat zou dan toch iets van 2 slachtoffers per gemiddelde middelbare school zijn. Dus dat ja, is best wel, als je dat gaat beseffen, dat is best wel heftig. Ja,
ja, ja, gewoon bij jou op school kan het gewoon voorkomen. Ja, ja. Eigenlijk heel bizar als je zegt, we leven in Nederland, we leven in een vrij land. Slavernij is al, nou ja, heel lang geleden afgeschaft. Ik weet de cijfers niet. Ja. En dan toch komt dit nog voor. En, ja, ja, je noemt minderjarige meisjes. Dat denk ik ook gelijk aan seksuele uitbuiting. Dat komt vaak in de media. Wat zijn andere vormen van mensenhandel, slavernij die je tegenkomt in Nederland?
Nou, je hebt arbeidsuitbuiting. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan de champignonteelt. Waar mensen hele lange dagen moeten maken tegen heel weinig geld. En ze wonen misschien met 10, 20 man in één huis. Dat soort dingen. Maar ook criminele uitbuiting is ook een probleem wat groeit onder Nederlandse jongeren.
Maar hoe moet ik dat voor me zien, criminele uitbuiting?
Ja, criminele uitbuiting is eigenlijk gewoon onder druk stelen. Onder druk bedelen. Onder druk telefoonabonnementjes afsluiten. Laatst kwam het ook in de media, de zogenaamde credit boys, dat soort werk.
Credit boys? Dat ja, zijn dan. Wat zijn dat?
Ja, je hebt het is een beetje een afgeleide van het woord loverboy. Dat kennen we misschien wel. Dat is eigenlijk ook een heel, heel vervelend woord. Maar misschien komen we daar later nog op terug. Maar de credit boys zijn eigenlijk gewoon handige jongens. Die mensen, jongeren overhalen om snel geld te verdienen. Dat is het vaak. Hè? Wil je heel makkelijk snel geld verdienen, sluit dan 10 telefoonabonnementen met dure iPhones af. Nou, die telefoontjes, die krijg je niet. Die vallen dan in handen van die criminele jongens. Maar wat jij wel krijgt, zijn de duizenden euro schuld. En je bent een fraudeur. Ja. Dus dat is eigenlijk, je wordt dubbel opgepakt.
Ja, je wordt echt dubbel gepakt. Ga ik toch even terug naar de seksuele uitbuiting. Ik denk gelijk aan meisjes. Nou, dat is niet heel onterecht, want dat is de grootste groep.
Ja.
Maar het komt ook bij jongens voor.
Ja, de afgelopen jaar is daar terecht meer aandacht voor gekomen. Maar als je naar de staatssecretaris hiernaar vraagt, zal die ook zeggen, ja, we weten er te weinig van. En dat geldt al. Ik had het over 89% onzichtbaar voor meisjes. Bij jongens weten we het gewoon niet. Er zijn te weinig cijfers van.
Zeg gewoon
en waar meisjes al uit schaamte en angst moeilijk naar voren komen, zijn het bij jongens is dat ja, nog in het kwadraat zo lastig. Uit schaamte. Of ze weten niet bij wie ze zich moeten melden. Ja. Maar die zijn er zeker, ja.
Ja, ja. Hoe kun je dit nou herkennen? Hoe kun je nou denken, wat zijn de signalen waar je op kunt letten als je denkt, nou, deze persoon kan uitgebuit worden. Of hier, dit is mis.
Ja, het liefst zou je hier een soort formule willen introduceren. Ja,
eigenlijk wel,
waar je 1 plus 1 is 2 doet. En zo makkelijk is het niet. Maar er zijn wel wat signalen waar je, nou, die je wat extra alert kunnen maken. We weten dat slachtoffers zich bijvoorbeeld ineens heel anders gaan gedragen. Anders sexy gaan kleden. Angstig en teruggetrokken worden. Hun schoolcijfers gaan ineens heel erg omlaag. Ze zien er moe uit. Dat soort werk. Hè? Maar ja, als je dat hoort, dan hoeft er niet per se seksuele uitbuiting te zijn. Maar het is wel een indicatie dat er iets mis is. En dan is het belangrijk dat je daar ook iets mee doet. Bijvoorbeeld naar iemand van de school, een vertrouwenspersoon stapt. En die signalen deelt.
Ja, ja. En de daders, wat is er een soort profiel van de daders of zo? Je zegt van nou, dat is nou de typische. Ja, loverboy is niet de term die jullie graag gebruiken, hè, volgens mij.
Nee, loverboy impliceert een soort liefdesrelatie, hè. Maar wat die. Wij hebben het eigenlijk liever over mensenhandelaren, pooiers.
Ja.
En die gebruiken de gevoelens of misbruiken de gevoelens van een slachtoffer. Ze doen zich vaak voor als vriendje. En het klassieke verhaal. Is vaak een vriendje wat helemaal verliefd is op een meisje. Maar vervolgens zegt, joh, ik zit in het probleem. Ik heb schulden. En ik weet niet wat ik ermee moet doen. Maar alleen jij kan me helpen. En zou je een keer met een vriend van mij willen afspreken? En bij die ene keer blijft het natuurlijk niet. Want er worden video's of foto's gemaakt. En vervolgens wordt er gedreigd, joh, als je dat niet nog een keer doet, dan stuur ik naar je hele klas of naar je ouders. Of ik doe je zusje wat aan. En zo zit je in een spiraal waar je me heel moeilijk uitkomt.
Wat een walgelijke chantage. Chantage is dat gewoon.
Ja, je maakt gewoon misbruik van de kwetsbare situatie. Hè? Want het zijn ook, het is niet altijd zo, maar vaak gaat het wel om slachtoffers die al kwetsbaar zijn.
Ja.
Die hebben een moeilijke achtergrond. Voelen zich eenzaam of niet gehoord. En ineens is daar het ideale vriendje, wat ze wel ziet staan. Ja,
ja. En dat is natuurlijk heel krachtig, iemand. Dat heeft eerder dit jaar deden jullie onderzoek naar hoeveel slachtoffers van uitbuiting aangifte doen. Nou, dat noemden we net al eventjes, maar dat aantal ligt schrikbarend laag, was de uitkomst.
Dat wisten we al. Maar we hebben onderzoek gedaan naar waarom slachtoffers maar zo weinig aangifte doen. En waarom hebben we dat gedaan? Is omdat de politie eigenlijk afhankelijk is van een aangifte. En zonder aangifte is het heel moeilijk om een dader te pakken. En waar kwam daaruit? Dat het slachtoffer vaak angstig is. Maar ook tegen de procedure, de strafrechtelijke procedure opziet. Maar ook schaamte. Ja. Ze zien zich vaak niet als slachtoffer. En ze zien het vaak, ja, ik heb het toch zelf gekozen. Ik ben niet zelf verantwoordelijk voor.
Oh ja. Heel erg, niet zelf het slachtoffer. Heel erg de verantwoordelijkheid naar zichzelf toetrekken.
Ja, ja.
Dat is moeilijk, zeg.
Ja.
En hoe kun je dat doorbreken?
Nou, wat mooi is, is dat de politie nog voordat het rapport uitkwam, heeft gezegd, joh, dat gaan we samen met jullie oppakken in een pilot. En dan gaan we samen kijken hoe we dit kunnen verbeteren. Er zijn een aantal dingen die we kunnen doen. Bijvoorbeeld een soort vertrouwenspersoon introduceren, die het slachtoffer begeleidt. Maar ook in de strafrechtelijke procedure moet je telkens je verhaal vertellen opnieuw en opnieuw. En dat is heel erg een traumatische ervaring voor het slachtoffer. Dus we willen kijken, hoe kunnen we dat nou makkelijker maken en fijner maken? Maar ook sommige procedures doen 6 jaar. Kijk, als je zo'n periode achter de rug hebt en je hebt aangifte gedaan, wat al een enorme stap is, wil je niet over 4-5 jaar je verhaal nogmaals voor de rechter vertellen. Dat moet gewoon sneller.
Ja, dan snap ik ook wel dat je zegt, laat dan maar. Weet je, als je het nog een keer, je hebt het al, dan ga je het nog een keer beleven. En nog een keer.
Ja.
De pilot die is gestart of die loopt nog? Of is
ja, dat... we zijn net begonnen met de politie en het Openbaar Ministerie. En je ziet echt dat die mensen van de politie en het Openbaar Ministerie echt ook een hart voor de zaak hebben. Die zien ook van, ja, dit kan en moet beter.
Ja, nou heel goed. Nog één ding over de seksuele uitbuiting. Want jullie zeggen ook heel duidelijk, klanten zijn ook gewoon schuldig.
Zeker, ja. Henk-Jan had het net ook over klanten, hè, in het buitenland. Maar de klant wordt in Nederland nog onvoldoende gezien als dader. Terwijl je zonder klant heb je geen markt. En zonder klant verdien je geen geld. Maar waar een pooier, een mensenhandelaar, gemiddeld zo'n 1,5 à 2 jaar celstraf krijgt, hebben we dit jaar een uitspraak van de rechter gezien, waar klanten wegkwamen met 1 dag cel. En dat ging in de Valkenburgse zedenzaak. Het ging over de 16-jarige Kimberly. Binnen 10 dagen werd zij door meer dan 80 mannen bezocht. 80 mannen. Nou, reken maar uit hoeveel dat per dag is geweest. Maar ja, velen van hen kregen gewoon 1 dag cel en een taakstraf.
Ja, bizar.
Ja.
Dat is eigenlijk gewoon, ik bedoel, jij zegt door 80 mannen bezocht. Ze werd gewoon door 80 mannen verkracht.
Ja, zo kan eigenlijk. Je zeker stellen. En daarom hebben we ook hier aandacht voor gevraagd bij de Tweede Kamer en de staatssecretaris. Doe hier wat aan. Kijk hierna, want het is wel het onderdeel van het probleem.
Ja, nou absoluut. Henk-Jan, ik kom heel even bij jou terug. Hoe is dat in het buitenland? Klanten, zijn die op de een of andere manier in beeld als onderdeel van het probleem?
Ja, wel. Ik moet denken aan een foto die ik binnenkreeg van een toen we net een inval hadden gedaan in een bordeel, waarin de klant helemaal op zijn knieën tegen een muur aan zit. Omdat hij realiseert, shoot, ik ben gepakt en ik ben nu gearresteerd. Wij focussen ons wel echt op de daders die het aanbieden, met name. En wel in de hoop ook en in samenwerking met andere organisaties aan de andere kant de klant op te pakken. Wat we wel aanpakken zijn de klanten die bijvoorbeeld naar de Filipijnen afreizen om daar kinderen te misbruiken. Pas was nog in het nieuws dat een man uit Friesland in de Filipijnen van zijn bed is opgelicht. Maar ja, in zijn bed lagen ook 4 kinderen. En die man is inderdaad gearresteerd. En dat is mede door de rol die wij hebben gehad.
Gelukkig maar.
Keihard aanpakken.
Ja, inderdaad. Dus zometeen gaan we het nog een klein beetje dichterbij trekken. Romee komt al aan het woord. Die geeft onder andere voorlichting op scholen over wat jij nou kunt doen. Maar nog even één plaat, want jullie strijden tegen slavernij. Gelukkig zijn er ook een heleboel celebrities, bekende artiesten die zich inzetten voor allerlei goede doelen. Alicia Keys spreekt zich ook regelmatig uit tegen slavernij, tegen moderne slavernij. Reden om haar te draaien, samen met Jay-Z. Ook omdat ik het een heerlijke plaat vind. Empire State of Mind.
Yeah, I'm out that Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Best Stop, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. I made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 3 dice CeeLo, 3 card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade. Long live the King, yo, I'm from the Empire State. That's blinders, or they could step out of bounds quick. The sidelines is blind with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the apple eve. Caught up in the in crowd, now you're in style. And in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin, and Jesus can't save you. Life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient.
Big city.
begin om vrouwen uit de moderne slavernij te halen. Alicia Keys samen met Jay-Z en Empire State of Mind. Misschien zit je te luisteren naar de verhalen van Henk-Jan en Shamir en denk je, ik wil iets doen. Nou, dan zou ik zeggen, let even extra goed op. Want Romee Mulder, die kan je hierbij helpen. Zij werkt bij Young & Fair. Dat is een club die jongeren wil inspireren en helpen om eerlijke keuzes te maken. Ja, jullie richten je onder andere op de kledingindustrie. Wat is er allemaal mis in de kledingindustrie?
Er is heel veel mis in de kledingindustrie, helaas. De onderwerpen die net genoemd werden, komen ook allemaal aan bod als je het hebt over de kledingindustrie.
Slechte omstandigheden.
Slechte werkomstandigheden. Uitbuiting van mensen, maar ook van milieu. Kinderen die aan het werk zijn. Lange werkdagen. Gebruik van chemicaliën. Van alles.
En hoe wijdverspreid is dat probleem?
Dat is wereldwijd, ja.
Maar bijvoorbeeld, even kijk, ik heb even naar mijn eigen outfit gekeken vanmiddag. CNA, WE, daar komt het een beetje vandaan. Is dat, dat oké? Okay, of zeg je weggooien en verbranden?
Nou, weggooien en verbranden zou ik zonde vinden, want je hebt het al gekocht. Dus dan kan je het maar beter zo lang mogelijk blijven dragen.
Ja.
Maar of het helemaal duurzaam is, nee, dat zou ik niet zeggen. Eigenlijk is 99% van de kleding niet schoon. Dus dat betekent dat daar slechte arbeidsomstandigheden aan te pas zijn gekomen. Of de kleding is geproduceerd met het gebruik van chemische middelen. En dus niet op een eerlijke manier tot stand is gekomen.
Nee, nee. Die kledinglijnen, producenten gaan ook vaak op zoek naar de goedkoopste plek om te produceren. Dat lijkt mij ook niet bevorderlijk voor de werkomstandigheden.
Nee, zeker niet. Er wordt gezocht naar de goedkoopste plek om kleding te produceren. En als het niet meer op die plek het goedkoopste is, dan wordt het weer verplaatst naar een andere fabriek.
Ja.
En wat je ook vaak ziet is dat de fabriek waar de kleding geproduceerd wordt voor grote ketens, zoals de CNA of de WE of andere ketens waar wij graag winkelen, dat het wordt uitbesteed aan andere fabrieken. En daar heeft het merk zelf ook niet altijd zicht op, waardoor de industrie heel ontransparant is eigenlijk.
Kom je eigenlijk weer uit waar we het net helemaal in het begin over hadden, over Tony Chocolonely, die zelfs zij niet kunnen garanderen dat hun chocola helemaal slaafvrij is. Misschien ook wel omdat die productieketen zo ingewikkeld is.
Ja, klopt.
En dat is hier ook weer zo, ja. Ja, ik las ook het verhaal, Zara, een grote winkelketen, die verhuist de productie naar Marokko, volgens mij.
Ja, dat is vorig jaar inderdaad gebeurd. De Zara die produceert 1 vaste collectie en een 2-wekelijkse collectie. Want consumenten willen gewoon steeds meer en steeds meer voor minder. Dat is voornamelijk waar mensen zich op richten. En om die 2-wekelijkse collecties zo snel mogelijk in Europa te krijgen, is de productie verplaatst naar Marokko. Ja. Dan kan het sneller op de locatie zijn. En kan het sneller in de winkels liggen en verkocht worden, waardoor er nog meer geld verdiend kan worden. Goed, maar over de rug van.
Ja, ik kan zeggen, goed voor de Zara. Maar is het ook goed? Heb je dan inzicht van naar Marokko? Daar zijn de werkomstandigheden misschien ietsje beter dan. Ik weet niet precies waar ze zaten, maar dan waar ze eerst zaten. Of kun je dat gewoon niet zeggen?
Ja, er zijn cijfers bekend dat de werkomstandigheden in Marokko beter zijn. Op de schaal, zeg maar, in vergelijking tot Zuidoost-Azië. Maar daar zijn de regels en het beleid van de overheid zijn ook weer anders. De minimumlonen liggen daar hoger. Maar
in Zuidoost-Azië bedoel je?
In Marokko. Okay, ja. Maar of de omstandigheden daadwerkelijk goed genoeg zijn, daar heeft niemand zicht op.
Dat is zo moeilijk. Dat is natuurlijk iets waar heeft de beide heren ook even weer mee. Dat is iets wat we de hele middag horen. Je hebt er gewoon vaak geen zicht op dit soort dingen.
Nee, maar daarom is het denk ik wel goed om te blijven vragen. We zijn onlangs de Ik Bas-campagne begonnen. Waarbij Bas staat, bevrijd alle slaven of bewust alle slaaf vrij. En daar geven we ook als tip om gewoon bij de boodschappen die je doet, blijf de kassières maar lastigvallen. En het is het arme kind, ze weet waarschijnlijk, ze heeft geen benul wat erover komt. Maar als we het maar vaak genoeg blijven doen, dan komt die vraag uiteindelijk bij de manager te liggen. En weet je wel, De producenten luisteren alleen maar naar geld. En we moeten gewoon het niet langer pikken. We kopen geen rotzooi, we halen geen rotzooi meer in huis. En een statement maken. Iemand die vegetariër zit, vegetariër, iemand die niet drinkt op de weg, heet dan de Bob. En wij zeggen, nou, als je bewust hiermee bezig gaat, ben jij de Bas. En, nou ja, en zo hopen we dat er steeds meer mensen, zo, als ze voor het schoenenrek staan, gewoon serieus gaan nadenken. Welke koop ik nou wel? Kijk ik nou alleen wat ik mooi vind? Maar ga ik ook kijken naar welke doet het op zijn minst het minst slecht?
Laat ja, dat zal misschien waar je het dan maar over moet hebben. Ja. Ja. En Romee, is dat voor de kledingindustrie, zou dat ook kunnen werken? Zoiets? Gewoon vragen bij de schoenenwinkel. Waar komt mijn schoen vandaan?
Ja, zeker. Ja, we krijgen in de gastlessen die we geven ook vaak de vraag van jongeren, maar wat kan ik dan zelf doen? Op het moment dat wij vertellen hoe de productieketen eruit ziet van begin tot eind, worden ze toch wel iets meer bewust van wat er allemaal te pas komt aan het maken van een kledingstuk. Maar aan het eind van de dag is natuurlijk de vraag wat je zelf kan doen, ja, en hoe je kan bijdragen om dit wat te verbeteren. En wij zeggen ook altijd als eerst, stel vragen aan de winkel of aan het merk waar je de kleding koopt. Dit kan je in de winkel doen, maar je kan ook een mailtje sturen. En er zijn allerlei organisaties die je daarbij kunnen helpen. Die hebben bijvoorbeeld brieven die je kan sturen. Maar je kan ook in de labels kijken. Waar wordt de kleding gemaakt? Heb ik daar een goed gevoel bij? Ja of nee? En als je twijfelt, kan je het misschien beter niet doen.
Ja,
Of het kopen van tweedehands kleding moedigen we ook erg aan.
Het is natuurlijk ook weer duurzamer, want dan gooi je weer niet weg. Dat is ook fijn.
Precies.
Ook goed.
Ja.
Ja, kijken naar de landen. Kun je zo zeggen, weet ik veel kleding geproduceerd in land X is, die kun je waarschijnlijk wel kopen, want daar is het minder slecht dan in land Y?
Dat is ook heel lastig om te zeggen eigenlijk. Wat we met de leerlingen vaak doen is dat we ze allemaal even in hun eigen kleding of schoenen laten kijken. Uit welk land het komt, welk land op het label staat. En daar maken we dan een overzicht van, kijken we wat daarin opvalt. We kunnen niet specifiek zeggen, als er op het label staat Vietnam of Bangladesh, koop het dan niet. Want er zijn ook merken die heel erg hun best doen om kleding op een goede en eerlijke manier te produceren die wel in die landen geproduceerd wordt.
Ja.
Dus het ligt echt bij het merk zelf, maar wees wel altijd kritisch.
Ja. Ja, even, je noemt Bangladesh. Gelijk een haakje voor mij. Want het gaat in kledingfabrieken ook nog wel eens echt goed mis. Rana Plaza, dat is een naam die jij waarschijnlijk kent.
Ja.
5 jaar geleden, daar stortte een kledingfabriek in. Meer dan 1100 doden als gevolg. Is er sindsdien iets veranderd?
Er zijn wel zeker dingen veranderd. Na die vreselijke ramp is er het Bangladesh Veiligheidsakkoord in het leven geroepen om te zorgen dat de kledingfabrieken in Bangladesh veiliger worden, veiligheidsmaatregelen getroffen worden, arbeidsomstandigheden worden verbeterd. Nu ligt dat akkoord helaas weer onder vuur. Afgelopen week heeft de regering van Bangladesh ook hun steun teruggetrokken. Dus nu zijn ze daar nog in onderhandeling. Activistische organisaties hopen heel erg natuurlijk dat dit niet doorgaat.
Ja.
Want dat betekent dat heel veel levens van fabrieksarbeiders in Bangladesh in de kledingindustrie weer onveilig wordt.
Ja. Dat is het Bangladesh-akkoord. Dus dat zit in de media. Let even goed op. Dat gaat dus over die mensen die daar jouw spijkerbroek aan het naaien zijn. Waar zet jij zelf op? Jij kijkt ook in de labels, neem ik aan. Wat doe jij nog meer om proberen je kleding zo eerlijk mogelijk te houden?
Ik probeer altijd de websites helemaal uit te pluizen van de kledingmerken die ik mooi vind, waar ik graag iets zou willen kopen. Ik probeer ook op internet te zoeken naar blogs van mensen die daar veel over schrijven. Er zijn steeds meer jonge mensen ook die blogs bijhouden over duurzame en eerlijke kleding.
Heb je zo een of twee namen van die je nu kunt gaan volgen?
Er is een blog die heet whensarahsmiles.nl. Dat is een blog waar Sarah heel veel tips geeft over duurzame en eerlijke kleding. Artikelen schrijft, ook hoe ze daar zelf mee omgaat. En dat is wel heel inspirerend, want het is ook niet... Het is niet iets wat je totaal 100% goed kan doen.
Nee, dat was nog een vraag die ik zo had. Want je hebt natuurlijk wel van die merken die claimen zo duurzaam mogelijk of zo eerlijk mogelijk te produceren. Maar is het überhaupt mogelijk om je kledingkast zo in te richten dat je zegt, nou hier... Ja, eigenlijk weet ik het antwoord al. Hier komen geen slaven aan te pas. Maar ik denk dat ik het antwoord al weet.
Nee, dat is denk ik heel lastig. Het is heel moeilijk om te claimen dat het 100% slavernijvrij zou zijn. Ja. Het is goed om op te letten om keuzes te maken. Of je iets koopt wat van biologisch katoen geproduceerd is. Of op een eerlijke manier. En als iets biologisch van biologisch katoen is, betekent het niet per definitie dat het ook op een eerlijke manier geproduceerd is. Dus het,
dat is ook nog eens.
Ja, dus ja. Dat is heel lastig, maar je kan daar wel keuzes in maken voor jezelf. En bij grote merken bijvoorbeeld de keuze maken om een t-shirt van biologisch katoen te kopen in plaats van niet biologisch katoen. Dan maak je toch een duurzame keuze bij het merk dat je graag koopt.
Ja, ja.
Dat kan een eerste stap zijn. Ja. Ja.
Waarom ben jij hier zo mee bezig?
Omdat ik het belangrijk vind dat iedereen producten en kleding kan kopen dat op een eerlijke manier geproduceerd is. En dat daar niet andere mensen de prijs voor hoeven betalen.
Ja,
ja.
Ja, heel goed. Ik ga eventjes de andere heren ook nog even erbij pakken. Even kijken met wie ik... Ja, we hadden het net heel eventjes tijdens de plaat nog even over een paar voorbeelden van dingen die voorkomen in Nederland, Shamir. Jij noemde iets een scooter?
Ja, de scooters, auto's, telefoonabonnementen. We hadden het heel even kort over Credit Boys gehad. Maar dat is ook een vorm van uitbuiting. En laatst hebben we ook in de media gezocht om de schuldenproblematiek zeg maar meer onder de aandacht te brengen van de politiek. En wat bedoel ik daarmee? Aan de hand van één voorbeeld. Melissa, die nu in de opvang zit. Zij is seksueel uitgebuit. Door haar vriendje. Of althans, dat dacht ze. Maar dat vriendje die verdiende niet alleen maar geld aan haar door seks te verkopen. Maar liet haar ook een scooter, een auto en telefoonabonnementen afsluiten. En die mocht ze natuurlijk niet zelf gebruiken. Die werden gebruikt in het criminele circuit. En wat zij wel mocht houden, zijn de duizenden euro's aan schuld.
Oh jeetje. Ja. Dus dan heb je en een trauma van seksueel misbruik. En dan krijg je daarbovenop nog eens
ja.
10.000 euro schuld. Als ik zo even snel...
Exact. We hadden net heel even kort gehad over hoe lastig het is voor deze slachtoffers om aangifte te doen. Ja. Gelukkig heb je geen aangifte nodig om goede specialistische zorg te krijgen. Maar stel je wordt behandeld voor die traumatische ervaringen. Dan ben je klaar. En dan heb je nog die duizenden euro schuld. Die je telkens weer aan herinneren hoe je misbruikt en uitgebuit bent. En dat is wel heel heftig. En je gunt zo iemand ook een schone, frisse start. Met een blik op de toekomst.
Ja. Is er hulp voor zo iemand als Melissa was het, hè?
Ja. Ja.
Is er hulp voor iemand zoals zij?
Ja, je ziet ook dat zorgaanbieders er ook steeds meer oog voor krijgen. Vier bijvoorbeeld, een landelijke organisatie die slachtoffers opvangt, heeft ook een schuldencoördinator in dienst genomen. Dus naast het behandelen van je trauma word je ook geholpen met je schulden. Maar het liefst, en zover zijn we nog niet, het liefst wil je gewoon dat deze schulden worden kwijtgescholden.
Ja.
Maar dat is heel lastig te bewijzen, hè, dat je niet vrijwillig hieraan hebt meegewerkt. Een auto om je naam of je scooter of je telefoonabonnement moet je allemaal je eigen handtekening onderzetten. Maar daar moeten we eens even goed naar kijken. En dat is ook wat we onder de aandacht van de staatssecretaris hebben gebracht.
Ja, ja, ja.
Als ik nog één ding mag toevoegen. We hadden het net even over wat kan je doen. En ik gebruikte ook het aantal van 89% wat onzichtbaar is. Vier, die ik net al noemde, heeft ook een anonieme chat geopend. Chat met Vier heet dat. Daar komt een deel van die 89% die voorheen onzichtbaar is. Die kan daar op een anonieme manier een verhaal kwijt. En het liefst worden deze mensen dan ook geholpen richting de hulpverlening of richting een politie. Maar je kan je daar in ieder geval anoniem melden. Dat is de eerste stap.
Dat is de eerste stap. Dan kun je er in ieder geval met iemand over praten.
Ja.
Dat kan al misschien al helpen. Chat met Vier dus. Ik heb nog één laatste vraag zo aan het eind. Maar dat is een hele grote vraag. Komen we vast niet uit. Maar ik ga hem toch stellen. Leven we ooit in een wereld zonder slavernij?
Ja, wij geloven van wel. Een van onze kreten van IGM is until all are free. Dus we gaan door tot iedereen vrij is. En we geloven dat het onze generatie dat het mogelijk is als we er met z'n allen keihard voor gaan.
In onze generatie nog, zeg je. Dus dat is nu een 20, 25 jaar.
Ja, we moeten een heel eind kunnen komen. Nou, weet je, het begint bij bewustwording. Alle initiatieven die net zijn ook zijn genoemd. En het bij de bron aanpakken. Dus in de landen waar het zelf gebeurt, daar zorgen dat het wordt opgelost. Weet je, het kan. In de geschiedenis heeft bewezen dat de landen waar wij nu leven in Nederland, waren ook heel veel misstanden die nu door een werkend rechtssysteem zijn opgelost. En ondanks dat er nog hoop ellende is, hè, we hebben het net gehoord. Maar we zijn op de goede weg. En ik, nou ja, lang antwoord, het kan. Ja.
Het kan volgens jou, ja. De andere gasten denken.
Ja, ik geloof dat steeds meer jongeren ook door het internet steeds meer bewust zijn van wat er allemaal in de wereld speelt. En waar je spullen vandaan komen is wel een vraag die steeds meer mensen zich afvragen. Dus ik denk ook door wat er net gezegd is en het bijdragen aan de bewustwording hier rondom. Dat we met z'n allen kunnen streven naar een wereld zonder slavernij en uitbuiting. Zeker.
Ja, daar kan ik alleen maar bij aansluiten. Onze slogan is maak het zichtbaar. Hè. Als je het weet, dan moet je er ook iets mee doen. En als ik niet zou geloven dat we hier een verschil in zouden kunnen maken, moet ik een andere baan zoeken. Dus dat geloof ik zeker. Ja.
Nou, ik ben blij dat we met een soort hoopvolle noot dit zware onderwerp kunnen afronden. Bedankt gasten Henk-Jan, Shamir, Romee. Dank jullie wel dat jullie hier waren. Dat jullie hier jullie verhalen willen doen. Dit was Kiks Tussenuur, de podcast van 3FM en Human. Deze podcast is te horen op Kiks Radio en terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Doe dat vooral ook eventjes. Kijk voor alle links en dingen op npo3fm.nl/tussenuur. We zijn er ook op YouTube, Instagram. Dan zoek je ons op @3FM Tussenuur. En volgende week, dan zijn we er weer.
Tussenuur. Alles wat ze je op school niet vertellen, maar je wel wil weten. I don't want you monkey mouth motherfucker sitting in my throne again. I'm mad, but I ain't stressing. True friends, one question. Bitch, where you and I was walking? Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no losses. Oh, yeah. Bitch, where you and I was walking? Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. When you got the yams,
what's the yams?
The yam is the power that beat. You can smell it when I'm walking down the street.
Oh yes we can, oh yes we can.
I can dig rapping, but a rapper with a ghost rider, what the fuck happened?
Oh no,
I swore I wouldn't tell. But most of y'all sharing bars like you got the butter bunk in a two-man sale.
A two-man sale.
Something's in the water.
Something's in the water.
And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bum than a motherfucking ball.
Oh yeah.
Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him.
King Kunta,
black man taking no losses.
Oh yeah.
Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him.
King Kunta,
when you got the yams.
What's the yams?
The yam brought it out of Richard Pryor. Manipulated Bill Clinton with desires. 24/7, 365 days times two. I was contemplating getting off stage just to go back to the hood, see my enemy and say,
oh, yeah.
Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him.
King Kunta,
black man taking no losses.
Oh, yeah.
Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
Goat mouth mammy fucker.
I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves. Everybody's suicidal, they didn't even need my help. This shit is elementary, I'd probably go to jail if I shoot at your identity and bounce to the left. Stuck a flag in my city, everybody's screaming Compton. I should probably run from here when I'm done. To be honest, and I put that on my mama and my baby boo too. 20 million walking out the court building, woo woo. Oh yeah, fuck the judge, I made it past 25. And there I was, a little nappy-headed nigga with the world behind him. Life ain't shit but a fat vagina. Screaming, Annie, are you okay? Annie, are you okay? Limo tinted with a gold play. Straight from the bottom, it's the belly of the beast. From a peasant to a prince to a motherfucking king.
Oh yeah?
Bitch, where you and I was
by the time you hear the next pop,
the funk shall be within you.
Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. King Kunta, black man taking no loss.
Oh yeah,
bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. I remember you was conflicted, misusing your influence.
After they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs.